Hoe kun jij zelf de Bitcoin chart gebruiken om te voorspellen wat de prijs gaat doen? Daarover praten we in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 26 juni 2025. Welkom, dit is aflevering 408 van de CryptoCoiners podcast. Met een rapportcijfer dat niet zo heel erg hoog is. Het is iets meer dan vorige week. Het is een 5 geworden, terwijl het een 4 was. En dat laat al zien dat, hoewel we best wel wat prijsbewegingen hebben gezien de afgelopen paar dagen, het sentiment op zijn zachtst gezegd afwachtend is. Eerder misschien toch nog negatief. Daar komen we straks wel even op terug als we de weekcharten bijpakken. Ben je op zoek naar snellere charts en meer analyses? Kijk dan ook even naar onze nieuwste podcast Bitcoin Vandaag. Elke werkdag een analyse van de Bitcoin uren- en dagchart en nog wat andere indicators die je een helder beeld geven over waar het heen gaat met de prijs van Bitcoin. Maar het hoofdonderwerp van vandaag is technische analyse, want dat is eigenlijk wat ik bedoel met dat voorspellen van de Bitcoinprijs op basis van die charts. Dat is wat al die influencers doen, dat is waar jij waarschijnlijk ook regelmatig naar kijkt en waar je misschien wel beslissingen op neemt, kopen of juist niet kopen wat Bitcoin betreft. Technische analyse. Wat is het wel en wat is het niet? Het heeft, laten we eerlijk zeggen, iets magisch. Analisten kijken naar zo'n Bitcoin chart en daarna voorspellen ze gewoon even heel simpel wat de prijs van Bitcoin gaat doen. En het komt nog vaak uit ook. Hoe werkt dat precies? Hoe doen ze dat? Hoe moeilijk is het om dat te leren? Nou, je zult zien in deze aflevering van de podcast dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt. Het is niet zo spannend als het dan maar lijkt. Eerst even een fabeltje uit de wereld helpen. Wat technische analyse niet is, is een kristallenbol. Het vertelt je niet wat er definitief gaat gebeuren. Een goede technische analist die heeft alleen maar een verwachting over de Bitcoinprijs. En die verwachting die komt vaak uit, maar zeker niet altijd. Want technische analyse biedt je geen zekerheid. En het is dus geen definitieve manier om de toekomst te voorspellen of iets dergelijks. Hoewel veel kijkers en luisteraars ook naar de CryptoCoiners podcast dat wel denken. En die zijn dan ook vaak heel erg verbaasd als een verwachting precies uitkomt en heel vaak teleurgesteld als dat niet zo is. Maar het is geen voorspelling. Het is echt alleen maar een verwachting. Want technische analyse is eigenlijk maar één ding. Het kijkt naar het verleden en het gaat uit van een heel belangrijk gegeven dat geschiedenis herhaalt zich vaak telkens weer. En technisch gezegd betekent dat eigenlijk als een patroon in het verleden, dat in het verleden heeft plaatsgevonden, opnieuw begint, dan speelt dat patroon vaak op dezelfde manier uit als in het verleden is gebeurd. En een voorbeeld, niet een voorbeeld uit de charts, maar een geopolitiek voorbeeld. Als een land in een, laten we zeggen, schijnbaar stabiele situatie is, waarbij er dus niet sprake is van een oorlog of iets dergelijks, opeens begint met veel militaire groep troepen te verplaatsen naar de grens, dan is de kans groot dat daar een conflict uitbreekt, want in het verleden is dat ook steeds gebeurd. Nou, als je naar de charts kijkt, als de prijs op een chart steeds minder beweegt, dus de verschillen tussen de laagste prijs en de hoogste prijs de afgelopen uren, die zijn niet veel veranderd, dan is de kans groot dat er een uitbraak van die prijs komt. Dat is ook een typisch voorbeeld van een patroon dat in het verleden altijd tot een prijsuitbraak heeft geleid. Dus als zo'n patroon weer optreedt, de prijs beweegt al een tijdje lang niet meer zoveel, is de kans op een prijsuitbraak opnieuw heel erg groot. Dat is één. Maar heel belangrijk is, die charts die gaan niet over de waarde van iets. Ze gaan alleen maar over de prijs van iets. En Bitcoin zou je, net als bijvoorbeeld goud, kunnen zien als een grondstof. Bitcoin is in feite een digitale grondstof. En elke grondstof heeft een zogenaamde fundamentele waarde. Die waarde heeft niets te maken met de prijs. Een fundamentele waarde, die kun je zelf berekenen op basis van een bepaald standpunt, zoals bijvoorbeeld stock-to-flow. Het stock-to-flow model, daar gaan we hier niet om in, beetje te technisch. Het is in feite de verhouding tussen de hoeveelheid beschikbare voorraad van iets, bijvoorbeeld van Bitcoin, maar het kan ook bijvoorbeeld graan zijn, en de hoeveelheid die er elke dag bij komt. Dus de instroom of uitstroom van bijvoorbeeld graan of Bitcoin. Die stock-to-flow, dat stock-to-flow model, geeft je een mooi beeld van de waarde van iets. Maar dat kan bij Bitcoin bijvoorbeeld ook niets anders zijn dan de stroomkosten. De stroomkosten, dus de kosten die je nodig hebt om één Bitcoin te minen, de computerkracht die daarvoor nodig is, geeft je ook een mooi beeld van de feitelijke waarde van Bitcoin. Nou, dan snap je al dat de prijs die je op een chart tegenkomt voor Bitcoin, dus de prijs die wordt gevraagd voor één Bitcoin of die wordt betaald voor één Bitcoin, niet per definitie iets met de waarde te maken heeft, maar meer met de mening die mensen hebben over die waarde. Dus markten, Handelsplatformen, charts, markten zijn niet per definitie waarde gedreven, maar ze zijn emotie gedreven. En die emotie die kan wisselen. Die kan hebberig zijn, die kan angstig zijn. En zeker in tijden waarin we nu leven, waarin er veel sprake is van oorlogsdreiging of concreet uitbrekende oorlogen, economische spanningen, tariffs, noem maar allemaal op en zo. Die creëren een bepaald soort emotie. En op dit ogenblik dus angst. En vandaar dat op dit ogenblik de markten eerder angst gedreven zijn dan hebzucht gedreven. Maar hoe dan ook, die prijzen zijn altijd emotie gedreven. En dat kan dus heel goed veroorzaken een situatie waarin de prijs van iets van bitcoin of goud daalt, terwijl de waarde ervan alleen maar stijgt. Dat komt dus door die emotie, die angst en die hebzucht. Dat is het superbelangrijk iets, want die emotie die je dus op charts terugziet, die stelt traders in staat om te handelen op basis van die emotie. In een markt die angstig is, is het altijd een kwestie van tijd voordat die angst omslaat in hebzucht. En daar profiteren traders van. En andersom ook. En ook hier geldt dus weer, bewegingen die je op een chart ziet, prijsbewegingen, die herhalen zich altijd weer. Het zijn patronen. En als een patroon dat in het verleden al een keer is uitgespeeld, opnieuw begint, speelt het vaak op dezelfde manier uit. Dus dat is wat je doet. Je gaat als analist, als technisch analist, op zoek naar patronen. Misschien klinkt het allemaal heel complex, maar zometeen wordt het eigenlijk vanzelf wat duidelijker. De prijs is dus eigenlijk niets anders dan de mening die mensen hebben over de waarde van iets. Maar die prijs is niet zo heel relevant en heel spannend, hoe gek het ook klinkt. Natuurlijk is dat hetgene waar de meeste mensen op focussen. Wat kost een bitcoin op het ogenblik? Weer een nieuw record. Maar technische analisten zijn niet zozeer bezig met de prijs. Ze zijn meer bezig met de trend. Een trend is niets anders dan de richting waarin de prijs zich beweegt. En je hebt eigenlijk twee soorten trends. Stijgende trends en dalende trends. Sommige analisten spreken ook wel van zijwaartse trends, maar dat is niet een term die je eigenlijk in de praktijk veel tegenkomt. Een stijgende trend wordt ook wel een bullish trend genoemd, is een trend naar boven toe. De prijs beweegt zich altijd met die trend mee, dus gaat naar boven met af en toe wat bewegingen tegen de trend in. Dus af en toe duikt de prijs even wat naar beneden. En andersom ook, een dalende trend, een bearish trend, is een trend waarbij de prijs eigenlijk naar beneden beweegt met de trend mee. En je kunt dat, het verschil tussen trend en prijs, misschien het beste zien. Ik zal even zoeken naar een voorbeeld. Eb en vloed is een mooi voorbeeld. Als je naar het strand gaat op Zandvoort of Scheveningen en het begint net eb te worden, dan zie je dat langzaam maar zeker de kust steeds breder wordt. Het water trekt zich terug, maar dat gaat niet in één keer. Je ziet af en toe nog steeds golven die weer een stukje verder de kust opkomen en dan weer terugtrekken, verder de kust opkomen en terugtrekken. Dus de golfbeweging, de prijs, kan evengoed nog steeds stijgen, kan richting het strand komen, maar de trend zie je duidelijk eb worden. Je ziet uiteindelijk het strand steeds groter worden. Dat is typisch voorbeeld van prijs versus trend. Acute beweging versus globale beweging. En voor de zekerheid, zo'n golfbeweging tegen de trend in, zo'n prijsbeweging tegen de trend in, wordt ook vaak een retracement genoemd. Misschien ben je de term wel eens tegengekomen. Misschien heb je wel eens gehoord van Fibonacci retracement. Retracement is zeg maar een pas op de plaats, eigenlijk een prijsbeweging letterlijk tegen de trend in. Nou, je merkt het al, die trend is blijkbaar heel belangrijk. Je wilt als technisch analist absoluut weten wat de trend is. De trend op een snelle chart, bijvoorbeeld de minutenchart, maar ook de trend op een langzame chart, zoals bijvoorbeeld de weekchart. Nou, er bestaan tientallen manieren om zo'n trend te bepalen. Sommige mensen maken alleen maar gebruik van indicators. Andere mensen kijken naar een chart en zien het meteen. Maar er is wel degelijk een manier die eigenlijk door de meeste analisten wordt gebruikt. En dat zijn de pieken en de dalen, de peaks en troughs. En pieken en dalen zijn niet bedacht in de crypto-tijd. Ze bestaan al heel lang. Het fenomeen, de pieken en dalen theorie, is al ruim 150 jaar oud. Is ooit bedacht door Charles Dow. Die naam Dow ken je misschien wel. Het is de man achter de Dow Jones index. En Charles Dow ontdekte dat een prijs zich altijd op een chart, of eigenlijk gewoon normaal gezien, altijd beweegt met pieken en dalen. En wat Charles Dow betreft is het heel eenvoudig. En die methode wordt dus, zoals ik al zei, door heel veel analisten nog steeds gebruikt. In een bullish trend, een stijgende trend, worden de pieken steeds hoger en we dalen ook. En in een dalende trend worden de pieken steeds lager en de dalen ook. Dat is de essentie. Onthoud het heel goed. Bullish, oftewel stijgende trend, de pieken en de dalen worden steeds hoger. Bearish, een dalende trend, de pieken en we dalen worden steeds lager. En traders die met de trend traden, die zoeken dus voortdurend naar signalen dat die trend gaat omkeren. Ze kijken dus niet naar de prijs, maar ze kijken naar de trend. Een dalende prijs in een stijgende trend is heel normaal. Denk terug aan die situatie met app. Hè. Als er app ontstaat of het getij keert om naar app, kun je nog steeds water dichter bij jouw voeten of dichter bij de kust zien komen. Maar uiteindelijk trekt het water zich terug. Bij een stijgende trend kun je nog steeds prijsdalingen zien. Maar grosso modo stijgt de trend en andersom. En wat doen nu analisten? Die gaan op zoek naar signalen dat de trend omkeert. En dat doen ze opnieuw op basis van die pieken en dalen. Als je in een stijgende trend zit, hogere pieken en hogere dalen, en opeens worden de pieken en de dalen lager, dan is er sprake van, zoals wij dat noemen, een trend reversal, een trendommekeer. Van stijgende trend naar dalende trend, oftewel van bullish trend naar bearish trend en andersom. En dit klinkt allemaal heel erg interessant, maar het beste voorbeeld dat ik jou geef is aan de hand van een chart. En wat je hier voor je ziet op dit ogenblik, als je meekijkt naar deze podcast op YouTube, je ziet hier een voorbeeld van de Bitcoin Week chart. Heel simpel, er staan eigenlijk nauwelijks lijnen op. Er staat één lijn op, zie ik, die ik zal meteen even uitzetten. Die pakken we er straks wel even bij. Die is niet zo heel spannend voor nu. Het gaat nu even met name om de candlesticks. En als je naar die candlesticks kijkt, dan zie je twee kleuren, rood en groen. Een rode candlestick geeft aan dat in dit interval, en voor de zekerheid, dit is een weekchart van Bitcoin, de prijs van Bitcoin is gestegen. En een groene candle en een rode candle geeft aan dat de prijs van Bitcoin deze week is gedaald. Dus je ziet dat van week tot week. Deze chart gaat ver terug, gaat terug tot mei, eerder nog zelfs, tot januari 2020. Dus deze chart is inmiddels ruim 5 jaar oud, laat 5 jaar aan data zien. Je kunt, als je dus, dit is echt uitzoomen wat we nu doen. Hè. We kijken naar het grotere plaatje, wat eigenlijk voor technische analisten veel belangrijker is dan die prijsbewegingen waar veel mensen op focussen. Namelijk, wat gaat de Bitcoinprijs vandaag of morgen doen? Dit grote plaatje vertelt je op dit ogenblik dat we in een bullish trend zitten, in een stijgende trend wat de Bitcoinprijs betreft. Nou kun je dat dus, zoals gezegd, heel goed zien aan de hand van de pieken en de dalen. Maar wat zijn dan die pieken en dalen? Nou, je kunt ze op deze chart zien als je naar de candlesticks kijkt, maar je kunt ze nog veel beter zien als je in plaats van naar candlesticks naar lijnen kijkt. We veranderen dus de prijsontwikkeling even in lijnen, zodat we die ruis die min of meer ontstaat als je al die candlesticks op rij ziet, even kwijt zijn. En hier kun je heel duidelijk pieken en dalen zien. En dan zie je dat we hier op dit punt, dit was voor de zekerheid bijna 3 jaar geleden, dat is 2,5 jaar terug, in november 2022, hebben we een dal gehad, een absoluut dal. We hebben veel meer dalen gezien op weg naar dat dal toe, maar je ziet hier een concreet dal. Dit is het laagste dal, dit wordt ook wel een dominante low genoemd, sterker nog een extreme low wordt het ook wel genoemd. Je ziet dat sinds dit dal de prijs eigenlijk alleen maar is gestegen. Je ziet ook dat die stijging niet in één rechte lijn is gebeurd. De prijs heeft voortdurend tijdens die opwaartse trend, waar we nog steeds in zitten, allerlei bewegingen naar beneden gemaakt en dan weer terug. Dus wat je al ziet, hier heel duidelijk gedemonstreerd, ook in een stijgende trend kan de prijs zich naar beneden bewegen. Denk aan dat app-verhaal wat ik net vertelde. Dus dat is één. Verder kun je zien dat er sprake is van pieken en dalen. Dit is een dal, dat extreme dal wat we hier zien. Hier zie je ook een dal, hier zie je er eentje, hier zie je er een aantal. En je ziet dus ook dat zelfs in een stijgende trend, hè, door de bank genomen sinds november 2022, een stijgende trend, er wel degelijk even sprake kan zijn van een dalende trend. Want hier zie je de pieken en de dalen steeds lager worden. En toch is dit technisch gezien geen echte dalende trend, hoe gek het ook klinkt. Want daarvoor zijn eigenlijk de dalingen ten opzichte van de stijging te klein. Normaal gesproken kijk je als analist naar het volgende. Als je een nieuwe piek hebt gehad, zoals bijvoorbeeld, ik pak er even een voorbeeld uit, hier zo, dit is een mooie plek, dan wil je een daling zien die minimaal 1/3, eigenlijk 2/3 maximaal, lager is dan de stijging daarvoor is geweest. Dat betekent dat eigenlijk alle dalingen die je hier ziet, want dit was de stijging, eigenlijk was dit de stijging ervoor, alle dalingen die je daarna ziet niet zo relevant zijn behalve de laatste. Dat is deze, want al die andere dalingen, dat is nauwelijks verschil met de stijging. De retracement, zoals het wordt genoemd, die pas op de plaats, die terugtrekking, is simpelweg niet groot genoeg geweest om een dal te creëren dat al te veel aflicht van de piek. Je wilt dalen hebben die een stuk lager zijn dan de piek. Eigenlijk gewoon wat ik zei, 33% van de vorige stijging of meer, maximaal 66%. Als het meer is dan dat, is er vaak sprake van euforie. Zo'n situatie hebben we grappig genoeg nu op dit ogenblik op de Bitcoin dagchart. En nu is dus vandaag 26 juni. Maar normaal gesproken hou je er rekening mee. Je kijkt, je zoomt iets uit en dan zie je dat dit inderdaad, ook al is dit even bearish geweest, lijkt het, niks is geweest. Het gaat helemaal nergens over. Het is gewoon een rimpeltje. En dat geldt ook hiervoor. Het is gewoon een rimpeltje. Dus je kijkt meestal wel iets verder. Je zoomt echt iets uit voordat je beslist dat een trend is omgekeerd. Het kan gebeuren dat de trend omkeert op een chart, maar die omkeer hoeft dan vaak niet al te lang te duren. Mooi voorbeeld zie je hier. Dit was de weekchart. Hier opeens keerde de trend om naar bearish. Hier werd het serieus bearish trouwens, want kijk, opeens komt er een flinke daling. Maar daarna herstelde die dalende trend alweer meteen. Hier was er eigenlijk, en ik zal er even met een kwastje wat omheen tekenen. Hier was er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Hier, dit is weliswaar een dalende trend, want de dalen en de pieken worden steeds lager. Maar veel analisten zeggen van, dit is eerder toch een soort zijwaartse beweging in een stijgende trend. Maar elke analist die dit een dalende trend noemt, heeft in principe ook gelijk. Het is niet helemaal hoe Dow ernaar keek. Die had zoiets van, of Dow ernaar keek. Die had echt zoiets van, je moet die prijsbeweging van een derde tot twee derde wel een beetje zien. Maar los daarvan, je ziet steeds hogere pieken en hogere dalen. Dit zijn mooie voorbeelden. Dal, hogere piek dan de vorige, dat was die. Dan weer een dal, dan weer een hogere piek dan de vorige, dan weer een dal, hoger dan de vorige. Oftewel, we zitten op dit ogenblik op deze chart, de weekchart, in een stijgende trend. Dat zijn de pieken en de dalen die je dus kunt gebruiken om naar een trend te kijken. Maar dat is maar één middel. Je kunt ook gebruik maken van andere manieren, zoals bijvoorbeeld indicators. En een typische indicator om te bepalen hoe het ervoor staat met de trend is het voortschrijdend gemiddelde. Het gemiddelde van de prijs gedurende een aantal weken in dit geval, want dit is een weekchart, hiervoor. En een mooi voorbeeld is de MA20. Dat is het gemiddelde, het voortschrijdend gemiddelde dus, van de prijs gedurende de afgelopen 20 weken. En dat is in dit geval deze gele lijn. Ik zal dat kwastje even uitzetten, of dat spulletje even uitzetten daar. Dan leidt dat niet af. Moment, even de dingen weghalen. Zo. Kijk, deze gele lijn beweegt naar boven toe. Je ziet hier, hij gaat naar boven. Vervolgens krijg je min of meer een pas op de plaats. De prijs, of de lijn gaat niet snel stijl naar beneden, maar een pas op de plaats. En daarna beweegt de prijs weer vrolijk door naar boven. Dus dit laat al zien, dit laat al zien dat deze dalen en pieken die wat lager worden niet per definitie een bearish trend aangeven, dat het min of meer toch een korte zijwaartse beweging is geweest. Trouwens kort in weken uitgedrukt, hè? Want dit was een periode van mei tot september 2024, 3 maanden. Je kunt zomaar 3 maanden lang in een beweging zitten die nauwelijks iets voorstelt. Maar hier zie je duidelijk dat de trend naar boven loopt volgens de MA-lijnen. Je ziet ook de pieken en de dalen duidelijk steeds hoger worden. Dus inderdaad, en zoals ik het al benoem, overtuigend bullish trend, want de pieken en dalen worden nog eens een keer bevestigd door die MA-lijn. Maar wat het nog sterker maakt, is als je er meer MA-lijnen bij zet. Dit is een MA-lijn van de laatste 20 sluitprijzen. Dus elk punt hier is het gemiddelde van de afgelopen 20 weken. Als je dat ook nog eens een keertje laat vergezellen door een MA van de laatste 50 prijzen, de oranje lijn, dan wordt de lijn dus wat gladder, want er worden meer punten gebruikt, meer closes, meer sluitprijzen, 50 weken maar liefst, om dat punt te berekenen. Dus die lijn is gladder. Maar je ziet deze lijn overtuigend naar boven lopen vanaf min of meer dit moment. En dan zie je meteen nog iets heel belangrijks. MA-lijnen en charts over het algemeen zijn traag. Die kijken altijd terug naar het verleden. Een chart voorspelt geen toekomst, want een chart heeft alleen maar data uit het verleden. Alleen maar informatie die gebaseerd is op prijzen die al hebben plaatsgevonden. Maar hier zie je wel heel duidelijk, het keert hier om. Vanaf dit punt is ook de MA50-lijn er min of meer van overtuigd dat de trend bullish is geworden. Als je naar de pieken en dalen kijkt, was het eigenlijk vanaf dit punt al duidelijk. Dus een aantal weken eerder. Dit is eind januari 2023. Deze beweging naar boven was 4, 5 maanden later. Half mei 2023. Welke van de twee neem je dan? Nou, dat is de kunst van technische analyse. Beslis je dit nu op basis van de MA-lijnen? Beslis je dat op basis van de pieken en dalen? En het antwoord is eigenlijk op geen van beide. Je kijkt ook naar de snellere charts. Een maandchart is veel significanter als het gaat om trends dan een weekchart. Laten we nu naar kijken. En een weekchart is weer veel significanter dan de dagchart. Dus wat je in zo'n geval zou doen, je pakt er een wat minder significante chart bij, een wat snellere chart, de dagchart, om te kijken hoe het zich daar ontwikkelt. En dan kun je al vrij snel op basis van wat je op die dagchart ziet, ervan uitgaan dat je hier weet ongeveer een paar weken, een week of twee, drie, nadat het op de weekchart zichtbaar wordt, dat je daadwerkelijk te maken hebt met een bullish trend. Dat de trend is omgekeerd van bearish naar bullish. Dus één chart is nooit genoeg. Eén, wat wij ook wel signaal noemen, zoals een trend ommekeer signaal van de pieken en de dalen, is nooit genoeg. Je hebt altijd meer signalen nodig. Zoals bijvoorbeeld hier de MA-lijn. En dit zijn er dan twee. Maar er is nog een derde, de MA200. Die wordt er ook vaak bijgepakt. Dat is deze, de rode. Die heb je niet op de maandchart, want we hebben nog geen 200 maanden Bitcoin. In ieder geval niet op Bitstamp, het handelsplatform dat ik hier gebruik. Maar wel op zijn weekchart heb je makkelijk 200 candles, ongeveer 4 jaar. Dus inderdaad, deze lijn is nog gladder. En deze lijn laat dus het trendverloop zien van Bitcoin gedurende de laatste 4 jaar door per punt 4 jaar terug te kijken. Dus het gemiddelde van 4 weken aan sluitprijzen. Dus geen wonder dat die lijn zo glad is. En wat je helemaal mooi kunt zien als je nog verder uitzoomt, is dat die rode lijn nog nooit naar beneden heeft gelopen. Altijd alleen maar omhoog. Dus door de jaren heen is wat we ook al de primaire trend zouden noemen van Bitcoin bullish geweest. Al jarenlang. En dit is waarom met name beleggers in Bitcoin en ook technische analisten zich niet zo druk maken over prijsdalingen. Want op de wat langere termijn, als je naar de primaire trend kijkt, is er eigenlijk gewoon sprake van prijsstijgingen. Telkens weer. En onrustig worden door prijsdalingen, bijvoorbeeld omdat je te duur hebt gekocht, is vaak veel meer gefocust op de korte termijn. Op de lange termijn blijkt uit deze chart ook weer dat het eigenlijk altijd is goed gekomen. Wat heel belangrijk is voor nu, is dat je kunt zien dat de pieken en de dalen, die hier steeds hoger worden, en die dus aangeven dat we te maken hebben met een bullish trend, met een stijgende trend, worden onderbouwd door die MA-lijnen. Die staan allemaal namelijk onder de prijs op dit ogenblik op de weekchart. Ze wijzen ook allemaal nog eens een keertje naar boven, hoewel dat hier even niet zo is geweest. Dit was ook een korte tijd dat de weekchart even bearish was. Maar ze wijzen allemaal naar boven en ze staan keurig onder de prijs. En ze staan ook keurig onder elkaar in de juiste volgorde. De langzaamste staat onderin, de minder langzame 50 weken staat ertussen en de allerminst langzaamst, hoe zeg je dat, die staat er boven. Dus 20, 50, 200 en daarboven 1, oftewel de prijs van dit ogenblik. Dit laat zien dat deze weekchart op dit ogenblik overtuigend bullish is. Nou, wat kun je hier nou mee en hoe kun je dit verder uitbouwen als je hiermee aan de slag wilt? Om te beginnen, als je wilt weten wat de prijs gaat doen op basis van de charts, kun je nu al flink vooruit. Want je kunt vanaf nu die trend reversal zelf al leren herkennen. Maar analisten kijken eigenlijk altijd naar 4 categorieën om te bepalen wat de prijs waarschijnlijk gaat doen. Nogmaals, technische analyse is geen glazen bol. Als analist heb je een 90% zekerheid ongeveer dat datgene wat jij verwacht ook uitkomt, maar geen 100%. Maar bij die zekerheid, die 90%, laten ze altijd 4 dingen meespelen. Allereerst, ik zei het net al, de trend. Nou, trends kun je op 2 manieren bepalen. Je kunt kijken naar die pieken en dalen en je kunt gebruik maken van indicators, zoals in dit geval bijvoorbeeld die MA-lijnen. Prijs is één, of het trend is 1 ding. Het tweede is momentum. En momentum is eigenlijk hoe steil beweegt de prijs op dit ogenblik. Gaat de prijs steil omhoog of gaat de prijs juist eerder steil naar beneden? En momentum kun je op 2 manieren bepalen. Je kunt dat doen aan de hand van de candlesticks. Kijk bijvoorbeeld, ik zoom even wat uit. Kijk bijvoorbeeld naar deze chart en ik zal die MA-lijnen even weghalen, want die zitten nu alleen maar in de weg. Kijk naar deze chart, momentje hoor, zo. En kijk eens naar de candlesticks van de afgelopen periode sinds, laten we zeggen, april dit jaar, sinds begin van het voorjaar. Dan zie je dat je een aantal candles, deze, deze en deze, lange bodies hebt. En dan ook een paar candles op rij, korte bodies. Deze, deze en deze. En de laatste tijd eigenlijk, behalve de laatste 2. Lange bodies wijzen op veel momentum. Korte bodies wijzen op weinig momentum. Zeker als die korte bodies vergezeld gaan van lange wicks. Zoals je bijvoorbeeld in deze 2 weken hebt gezien. De week van 2 juni en de week van 9 juni. Je ziet eigenlijk de open- en de sluitprijs in deze week, de week van 2 juni. Die is nauwelijks anders. De open prijs lag op 105.677. De sluitprijs op 105.792. $320 meer. Kortom, nauwelijks wat veranderd. En dat gold ook voor de week erna. De open prijs was 106.000 nog wat. De sluitprijs was 106.000 nog wat. Oftewel, nauwelijks prijsbeweging. Dus ook nauwelijks momentum. En momentum is een duidelijk signaal van prijsbeweging. Hoe meer momentum, des te steiler de prijsbeweging. En als je dus ziet dat er veel momentum is ontstaan of aan het ontstaan is, weet je dus ook dat de prijsbeweging waarschijnlijk nog veel verder doorschiet naar boven of naar beneden. Nou, momentum kun je dus bepalen op basis van candlesticks. Je kunt ook er indicators voor gebruiken, zoals de Stochastic Oscillator is een mooi voorbeeld. De Keltner Channels, die we er eigenlijk altijd bij pakken hier in de podcast. Gaan we zo meteen ook even doen als we de weekchart erbij pakken. Dat zijn de belangrijkste twee. Momentum is voorafgaand aan de prijs. De trend is met de prijs meelopend. Er is er nog één die heel belangrijk is. Dat is volatiliteit, de bewegelijkheid van de prijs. Je kent ongetwijfeld alle voorspellingen en verwachtingen wel van uitbraken. Die zijn vaak gebaseerd op een gebrek aan bewegelijkheid. Als de prijs van iets, bijvoorbeeld in dit geval van Bitcoin, een tijdje lang niet meer zoveel beweegt, is de kans op een uitbraak van die prijs groot. En naarmate de prijs langer niet beweegt, wordt de kans op die uitbraak ook steeds groter. Je ziet dat als een soort snelkookpan. Als je maar lang genoeg druk erop zet, op een gegeven moment explodeert dat ding een keer. En dat gebeurt met Bitcoin-prijzen ook. De explosie kan naar beneden gaan, dan wordt het een implosie natuurlijk. Kan ook naar boven schieten, maar het allerbelangrijkste is volatiliteit die klein wordt, de prijs beweegt nauwelijks meer, levert altijd een uitbraak op. Ik zeg er wel bij dat je dat vaak op de weekchart niet terugziet. De beste volatiliteitssignalen zie je op de kortere charts. Bijvoorbeeld de urenchart. Als de prijs daar al niet meer zo heel veel beweegt, een lange tijd, een aantal uren achter elkaar, weet je dat het een kwestie van tijd is voordat daar een uitbraak komt. En die resulteert vaak weer in een uitbraak op de dagchart. En misschien een zichtbare prijsbeweging op de weekchart. Dus volatiliteit speelt ook een rol. Dan volume, dat is de laatste. Volume, dat zie je hier op deze chart terug aan die staven daar onderin. Volume is, kun je ook vertalen met het woord belangstelling of interesse. Het volume, handelsvolume, geeft aan hoeveel er van een bepaald iets, in dit geval dus van Bitcoin, is verhandeld de afgelopen dag. De afgelopen week in dit geval. Maar op de urenchart heb je ook volume. Dan geeft zo'n staaf dus aan hoeveel Bitcoin er in het afgelopen uur is verhandeld. Dus volume is belangrijk, want volume geeft interesse aan. En daar komen we. Nee, daar ben ik vanochtend op teruggekomen in de aflevering van de Bitcoin Vandaag podcast. Als je kijkt naar het volume dat je nu ziet, dan merk je dat er nauwelijks meer volume is. Het neemt flink af op het ogenblik, terwijl de voortdurende prijs wordt getest van rond de $108.000. Dat laat zien dat daar blijkbaar een soort grens zit, een soort plafond. Want zo gauw de prijs in de buurt van die $108.000 komt, wordt er niet meer gehandeld. Dan hebben kopers er blijkbaar geen zin meer in om Bitcoin aan te schaffen. En dat is een typisch bewijs van afnemende volatiliteit, de prijs beweegt niet meer zoveel, zeker niet daarboven, en dus een mogelijke prijsuitbraak. En als de trend dan bearish is, is de kans op een prijsuitbraak naar beneden groter dan een prijsuitbraak naar boven. Hoe verwarrend dit misschien ook allemaal klinkt, misschien wil je deze podcast nog een keer terugkijken. Heel veel dingen zijn eigenlijk heel logisch en maken eigenlijk ook zijn common sense, hebben ook gewoon zin, kloppen ook gewoon. In elke economie is het altijd een kwestie van vraag en aanbod. Als er veel vraag ontstaat naar iets en het aanbod niet toeneemt, dan kun je ervan uitgaan dat de prijs ervan gaat stijgen. Heeft niks met de waarde ervan te maken. Als mensen hebberig worden, is de bereidheid om risico te nemen groter dan als mensen eerder angstig worden. Als mensen angstig zijn, gaan ze op zoek naar zekerheid. En zullen ze dus eerder Bitcoin verkopen, nu nog, hoewel het vertrouwen van Bitcoin flink toeneemt. We zullen Bitcoin verkopen omdat ze meer zekerheid denken te hebben in euro's en in dollars. Dus dat speelt allemaal een rol. Heel veel is emotie en charts zijn niets anders, ik zei het al, dan een weergave en emotie. En volume is de primaire emotie, namelijk is er wel interesse om te handelen. Nou, ik heb je flink wat informatie gegeven tot nu toe al. En ik kan me voorstellen, ik zei het al, dat dit misschien wat overweldigend is als je nog niet zoveel met technische analyse hebt gedaan. Als je hier wat meer over wilt weten, of als je gewoon eens wilt zien hoe je dit nou in de praktijk toepast, het beste wat ik kan aanraden is, luister eens naar een paar afleveringen van mijn Bitcoin Vandaag podcast. Dat is een andere podcast dan deze. Het is trouwens een audio-only podcast, maar bij elke podcastaflevering toon ik ook op de bijbehorende podcastpagina de charts waar ik over praat. En die podcastpagina vind je op www.cryptocoins.nl /Bitcoin vandaag. En die podcast wordt gehost trouwens op Substack. Ik post heel vaak informatie op Substack. Dagelijkse analyses, maar ook achtergrondartikelen zoals dit. Oké, tot zover de zo kort mogelijk samenvatting over wat je nou eigenlijk kunt doen met technische analyse en hoe je het kunt gebruiken om Bitcoinprijzen te voorspellen. Wat ik vandaag trouwens ook weer heb gedaan. Spoiler alert, mijn voorspelling voor vandaag of mijn verwachting voor vandaag is dat we dalende prijzen gaan zien richting de $105.000. Niet zeker dat het gebeurt natuurlijk. Ik ben zelf niet helemaal zeker op dit ogenblik, want er zijn hele conflicterende signalen. De dagchart ziet er wat minder goed uit dan de urenchart bijvoorbeeld. Maar er is duidelijk sprake van afnemende interesse. Het volume begint te dalen, dat wijst eerder op prijsdalingen. Er is duidelijk veel weerstand bij de $108.000 zone, dat wijst opnieuw op prijsdalingen. De volatiliteit begint af te nemen, dat wijst op een prijsuitbraak. En al met al kom ik tot de conclusie dat een daling naar $105.000 wat realistischer is dan een nieuwe all-time high op dit ogenblik. Maar 90% kans, je weet het, nooit 100% zeker. Dat gezegd hebbende, even nog een belangrijke chart erbij. Dat is de Bitcoin weekchart op Bitstamp. De dag- en de urenchart, die behandel ik tijdens de Bitcoin Vandaag podcast. Wat die weekchart betreft, ik zal hem even iets duidelijker maken. Vorige week zei ik van, hey, we hebben een nieuw dal bereikt. $100.000 was dat. Nou, dat bleek niet eens het definitieve dal te zijn. De week was natuurlijk ook nog bezig. Het is nog wat lager geworden. $98.240. Dat is een nieuwe dal onder die $100.000 zone. Die magische zone, die zone van vertrouwen. Die er trouwens wel wat sterker nog is geworden, want er is duidelijk zichtbaar nu geworden dat er heel veel liquiditeit zit. Heel veel kopers zitten klaar om daar weer in te stappen. Dus de kans dat de prijs nu, als we flinke dalingen gaan zien, door de $100.000 heen breekt, is niet meer zo groot als dat die vorige week was. Dat is op zich goed nieuws. Wat die weekchart betreft, die is bullish. Dat was hier vorige week ook al. We gaan op weg naar een nieuwe piek. Die willen we eigenlijk dus hoger hebben dan de vorige. En die vorige piek was een all-time high. Dat was 19 mei. Dat is trouwens pas een maand geleden. Iets meer dan een maand. Zo lang is het nog niet eens geleden. De nieuwe piek is, of de piek waar we naartoe willen, is boven de $112.000. Als dat niet gebeurt, zoals de piek van deze week lager wordt dan die van vorige week, is er nog steeds niks aan de hand. Want je weet het, de trend is bullish. Hij keert pas om naar bearish als zowel de piek lager is als het dal lager is. Als dat niet zo is, als alleen maar de piek lager is, is er helemaal niks aan de hand. Dan blijft de trend gewoon bullish. Er zijn wel een paar andere dingen waar je misschien wat op wilt letten. Het momentum neemt wat af. Dus de steilte van de prijsbewegingen gaat niet meer zo steil omhoog als een aantal weken geleden. Je ziet dat ook terug in de Keltner Channels. Net ook al even genoemd. Dat is zo'n indicator die je wat vertelt over momentum. De prijs is de afgelopen week niet meer boven de bovenste band van de Keltner Channels gesloten, maar binnen de band. Dat is wat minder prettig nieuws. En ook die OBV, die Unbalanced Volume Indicator, wat een indicator is die gaat over interesse, ziet er nog steeds niet al te bullish uit. Ziet er eerder bearish uit op het ogenblik. En dat zijn een paar significante, kun je het noemen, want dit is wel een weekchart, maar voorzichtige waarschuwingssignalen. Wat gunstig is voor deze chart, en dan gaan we weer, als je kijkt naar die MA20, die MA50 en die MA200. Ik heb ze trouwens net al laten zien, want dit was de weekchart met die MA-lijnen erbij. Die staan keurig allemaal onder de prijs, dus die geven op dit ogenblik een keurig bullish signaal af. Dat is allemaal prima, die hou ik natuurlijk wel goed in de gaten. En waar ik ook op blijf letten is de prijs. Blijft die boven de MA20? MA50 en MA200. En wat doen de snellere charts? Een voorbeeld, de dagchart op dit ogenblik, die is bearish. Die is niet meer bullish. Dat is belangrijk om in de gaten te houden. Hij is niet zo significant als de weekchart, maar hij is wel bearish. Dat moet niet te lang duren, want dan gaat die weekchart ook onderuit. Die wordt dan op termijn ook bearish. De urenchart op dit ogenblik is trouwens bullish. Ik herhaal mezelf wat ik vanochtend in de Bitcoin Vandaag podcast al heb gezegd. Lettend op de discrepantie tussen die charts, de dagchart en de urenchart, dan ben ik eerder geneigd prijsdalingen te zien de komende dag dan prijsstijgingen. Maar het wordt een interessante dag. Zoals Kevan zou zeggen, we gaan het absoluut meemaken. Dit wordt interessant om in de gaten te houden. Er komt ook nog wat data uit Amerika trouwens. Volgens mij werkloosheidscijfers vanmiddag, als ik me niet vergis. Die kan ook wat impact gaan hebben. Terug even naar Bitcoin. Dit is de logaritmische toekomstverwachting, de chart die ik al sinds 2020 erbij heb, onder andere in clinics over technische analyse, waarin we kijken naar hoe goed deze chart zich eigenlijk gedraagt. En je ziet, daar is niets veranderd ten opzichte van vorige week. De prijs is nog steeds keurig op weg naar een koersdoel van rond de $150.000, $150.000, $160.000 in januari, maar zal sowieso boven de $100.000 eindigen in januari als dit zo doorzet. Je wilt dus die onderste twee lijnen goed in de gaten houden. Ziet er allemaal prima uit. Niks aan de hand eigenlijk. Dan goud. Even de goudprijs. Die is bullish nog steeds, net als vorige week. En omdat de markten... Kijk, leuk dat we nu even een euforie hebben. Omdat de oorlog in het Midden-Oosten op dit ogenblik is ontaard in een wapenstilstand. Als dat zo blijft, dan zal dat allemaal wat, zullen de markten nog wat zekerder worden. Maar het kan zo omslaan, je weet het. Niks is echt heel zeker op dit ogenblik. Het is een best fragiele wapenstilstand. En dat betekent dat de kans op een verdere uitbraak toch weer groot is. En dat betekent automatisch dalende prijzen op de aandelenmarkten en stijgende prijzen van goud. Want goud is een safe haven, een veilige haven. En bij twijfel over prijsontwikkelingen en over wereldeconomische situaties en geopolitieke situaties vluchten mensen altijd in safe havens. Zoals goud meteen eigenlijk en bitcoin vaak vrij snel erachter. Oké, tot zover de goudprijs. Die is en blijft dus bullish. Even nog de Fear and Greed Index. Daar gaan we niet al te lang bij stilstaan, want er is eigenlijk nauwelijks wat veranderd sinds vorige week. Vorige week hadden we volgens mij neutraal 54 en nu hebben we 58 greed. Nou, het maakt niet veel uit. Er is wat hebzucht op Wall Street, maar heel overtuigend is het allemaal niet op dit ogenblik. Wat de stemming over onder beleggers betreft, die heb ik vorige week al opgepakt en er zijn nog geen nieuwe gegevens. Ik kan je wel vertellen dat, hoe leuk dit ook allemaal lijkt uit te zien, wat je in de gaten wilt houden als je in aandelen zit, is dat het aantal bearish gestemde beleggers nog steeds groter is dan het aantal bullish gestemde beleggers. Dus men is over het algemeen toch nog eerder pessimistisch dan optimistisch. Het sentiment op korte termijn, dit gaat over een paar weken, is over het algemeen negatief en niet positief. Wat belangrijk wordt om in de gaten te houden is het volgende. En dat duurt nog wel eventjes. In oktober, begin oktober, komen de cijfers naar buiten over het kwartaal van juli, augustus, september. Dat kwartaal moet dus nog beginnen. Maar dat is het eerste kwartaal waarin Trump en de beslissingen die Trump genomen heeft echt effectief of effect zullen hebben op de markten. Alles wat hiervoor is gebeurd kan nog worden afgedaan als van ja, er zit nog een regering voor. Dat is allemaal nog een nawas van wat er allemaal is besloten voordat Trump aan de macht kwam. Maar in oktober kun je dat niet meer zeggen. Alles wat je dan terugkijkt in het kwartaal van juli tot en met september, is rechtstreeks gevolg van wat Trump allemaal heeft gedaan en of heeft aangekondigd. En dat wordt een cruciaal moment. Op het moment dat daaruit blijkt dat de Amerikaanse economie, het zou mij verbazen, maar dat de Amerikaanse economie significant is gegroeid, dan verandert dit. Dan wordt dit extreme hebzucht en dan zul je de aandelenprijzen omhoog zien schieten. En andersom, omdat op dit ogenblik de markt eerder neutraal is en niet zo angstig gestemd, de aandelenmarkt. Als duidelijk blijkt dat de acties van Trump een negatief effect hebben gehad, dan zul je enorme daling ook op deze chart zien richting fear en extreme fear en enorm snel dalende prijzen van aandelen. De komende maanden is er wat dat betreft waarschijnlijk nog niet al te veel te verwachten. Tenzij er opeens tariffs komen van 50 of 100% richting Europa. Maar die kans is weer wat kleiner geworden na wat er natuurlijk eergisteren en gisteren is gebeurd in Den Haag. Dan nog even de heatmap van de crypto munten, de Coin360 heatmap. Overwegend groen op het ogenblik, komt natuurlijk ook door Bitcoin. Als Bitcoin groen is, is de hele heatmap eigenlijk sowieso meer dan 50% groen, want het marktaandeel van Bitcoin, of de market cap van Bitcoin, is meer dan 60%, meer dan 60% zelfs op het ogenblik. Kortom, een groene heatmap levert ook die paar punten op voor het rapportcijfer. Altcoins op dit ogenblik niet goed. Eerlijk is eerlijk, gewoon niet goed. Dat kun je heel makkelijk zien als je de trends bekijkt, met name met de cryptocurrency scanner, dat gaat het makkelijkst. Er komen best wel wat meldingen binnen op het ogenblik trouwens, maar die zijn nu even niet zo relevant. Als we even de trend bekijken op Bybit, want die pakken we er tegenwoordig bij vanwege het volume, met de dollar als basismunt. Vorige keer was het 40% of zo, ja, 44% bearish. Het is nu 61% bearish. Oftewel, de trends op de altcoin charts zien er gewoon beroerd uit. De meeste charts zijn gewoon bearish. En dat zie je terug als je hiernaar kijkt. 100%. De top 10 van muntparen is allemaal 100% bearish. Dus de lange charts zijn bearish. Weekenden halen opnieuw. En ook de korte charts zijn bearish. En als je naar de bullish charts kijkt, dan zie je dat de tiende plek, Ape, staat volgens mij memecoin, 71,9% bullish is. Ook nog heel even wat die memecoins betreft. Memecoins zijn munten zonder fundamentele waarde. Bijvoorbeeld Shiba Inu, Doge, noem ze allemaal op. Het zijn munten waar geen fundamentele waarde achter zit, want ze hebben feitelijk geen waarde. Ze voegen niets toe, ze hebben geen dagelijks nut. Het is puur de prijs waar mensen op focussen. En dat betekent als je dus die munten koopt, omdat je erin wil gaan beleggen, ben je niet aan het investeren, maar je bent aan het speculeren. En omdat die munten geen onderliggende waarde hebben, en dus eigenlijk de prijs de waarde is, zijn die prijzen ook zo bewegelijk, zijn ze zo volatiel. Want die worden nog meer dan bij een munt als bijvoorbeeld Bitcoin, waar wel een fundamentele waarde is, die prijzen worden nog meer gevoed door emotie, door hebzucht en angst. En dat verklaart veel van de dalingen hier, van de slechte trend op dit ogenblik op de charts, zijn ook het gevolg van memecoins die het gewoon zwaar hebben op dit ogenblik. Mensen zijn al relatief angstig. Ja, en als er ook nog eens een keertje bij komt dat je in een memecoin zit waar geen fundamentele waarde is, dan ben je maar al te snel geneigd om in tijden van angst zo'n memecoin te verkopen. Oké, tot zover de informatie die ik met je wilde delen. Ik heb nog een korte opmerking voor je. Dat is dat we morgen, vrijdag 27 juni, twee livestreams hebben. Allereerst hebben we een speciale livestream om 2:00 middags. Die is speciaal interessant voor je als je een trader bent en als je trade op Bybit of als je dat wilt gaan doen. Morgenmiddag komt Bybit om 2:00 met veel meer informatie over de overstap naar Bybit Europa. Want Bybit is inmiddels gelicenseerd. Wij zijn partner van Bybit, vinden we dat heel interessant. Een paar dingen waar veel traders op Bybit mee zitten is A, die belachelijk hoge, belachelijk hoge commissie die je betaalt als je aan het daytraden bent. Sowieso als je aan het traden bent. En 2, derivaten. Nou, hoe dat precies zit, wat gaat er gebeuren, veel informatie over. En USDT, kun je op USDT blijven traden op Bybit, nu ze gelicentieerd zijn. Nou, veel van de vragen die je daarover hebt, worden, niet allemaal, maar veel vragen wel, worden morgen beantwoord om 2:00 middags in een speciale livestream met Miert erbij, een van de grote bobo's bij Bybit Nederland. Ik ben er zelf ook bij, we beginnen om 2:00 met die livestream. Morgenavond, vrijdagavond om 19:30, gooien we het CryptoCoiners Café weer open. CryptoCoiners Café Weekend Editie. Het zou leuk zijn als je daar ook bij kunt zijn. Dan gaan we live traden op Bybit trouwens met crypto. Zowel voor beginnende traders als gevorderde traders. Interessant om langs te komen. Zeker als je morgenavond toch niks te doen hebt. In de show notes van deze podcast aflevering en in de details op YouTube vind je de juiste links. En die krijg je natuurlijk ook als je geabonneerd bent op onze CryptoCoiners nieuwsbrief. Dat was hem wat de CryptoCoiners podcast van vandaag betreft. Morgen ben ik weer met een aflevering van de Bitcoin Vandaag podcast en de reguliere CryptoCoiners podcast. Deze dus. Volgende week spreken we elkaar weer. Tot dan en misschien tot morgen. Of tot morgen bij een van mijn livestreams. Happy trading. Dag.